Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Femke de Jong, Judith Adriaans en Anton Metzke. We hebben er twee in de studio en één aan de telefoon. Alle drie van de Archipel Zorggroep actief in Brabant. En we gaan met elkaar praten over de ouderenzorg. Want daar is een hele mooie, spannende ontwikkeling bezig. En daar maken we een reeks programma's over. Dit is de tweede ondertussen alweer. Want ze willen de sector cliëntgerichter maken. Dat de bewoner, de ouderen, dat die weer centraal staat in alles wat er gedaan wordt. Zodat onze ouderen op een waardige manier verzorgd worden. En niet geheel onbelangrijk, professionals trots kunnen zijn op hun bijdrage daaraan. En dat kunnen ze zeker. Femke en Judith die dragen daaraan bij. Femke die is zelfs de projectleider, programmaleider van de verandering binnen Archipel Zorggroep. Ja, en dat klinkt allemaal als een heel mooi streven. En dan denk je, ja, waarom doe je dat dan gewoon niet met z'n allen? Nou ja, de praktijk is nogal een stuk weerbarstiger. We gaan aan hen vragen hoe zij het aanpakken, waar ze tegenaan lopen en wat er werkt. En dat allemaal in deze aflevering van People Power. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Femke de Jong en Judith Adriaans. En aan de telefoon hebben we Anton Metzke. Anton, fijn dat je er ook bent. Ja, zeker. En wel bijzonder, want Anton, jij was bestuurder van de Archipel Zorggroep en bent dus een van de bronnen geweest van de verandering die er daar ontstaan is. Per 1 november ben je wat anders gaan doen. Maar dat wil nog niet zeggen natuurlijk dat je niet bijzonder belangrijk bent geweest bij de verandering. En wat we heel fijn vinden is om je aan jou te vragen, waarom wilden jullie dan gaan veranderen? Waar begint zoiets?
Ja. Dat is al even geleden. We zijn, dat is ruim 7 jaar geleden. Toen hebben we goed nagedacht van hoe zouden we het nu anders kunnen gaan doen. En hetgene waar wij ons met z'n allen op konden focussen was toch eigenlijk om de cliënt in regie te brengen. Dus dat de cliënten het voor het zeggen krijgen in plaats van de professionals, de zorgorganisaties. Nou, dat is dat is eigenlijk het begin van de verandering geweest. Dat we zeggen van wij willen het voorkomen dat de cliënt het echt uitmaakt en op alle manieren daarom meewerken. Nou, er is toen ook een programmaleider voor aangetrokken. Dat was de voorganger van Femke. En daar zijn we heel intensief mee bezig geweest. Totdat we drieënhalf jaar bezig waren. En toen kwamen we er ook achter van, ja, het schiet niet echt op. Hè. Je maakt wel wat progressie, maar wat je heel graag wil, is dat de cliënt het echt voor het zeggen krijgt. Dat zie je, dat ga je waarschijnlijk niet bereiken. En we hebben toen gezocht van hoe komt dat nou? En eigenlijk hebben de medewerkers ons daar het meest mee geholpen door heel duidelijk aan te geven van wij zitten ook in een dilemma. Luisteren we naar de cliënt of luisteren we naar onze bazen? En die les hebben we ter harte genomen. Goh, zouden we dat niet anders kunnen doen? Inmiddels was het om even in de thuiszorgorganisatie, die is natuurlijk al heel populair. Maar in de intramurale organisatie dacht ik natuurlijk wel wat anders. Maar toen hebben we ook ervoor gekozen om te zeggen van ja, als die medewerker, hè, de professional op de werkvloer, als die eigenlijk werkt voor de baas. Hè. Ik doe wat de baas vindt wat ik moet doen. In plaats van ik doe wat de cliënt wil dat ik moet doen. Dan gaan we het niet bereiken dat de cliënt echt regie krijgt. En dat is voor ons eigenlijk ook de aanzet geweest tot het proberen te komen tot een volledig zelfsturende organisatie.
Oké. En even voor ons beeld. Hoeveel mensen hebben we het er dan over die bij Archipel Zorggroep werken?
Er werken zo'n kleine 2000 mensen.
Jeetje zeg.
Dus dat is een redelijk omvangrijke operatie.
Nou.
We hebben even altijd geprobeerd de visie van de cliënt moet leidend zijn, altijd vast te houden en daar alle ontwikkelingen ook op afgestemd. We hebben de teams eigenlijk de keus gelaten. Gezegd van, wij willen graag wij gaan werken met een visie van zelfsturing. Maar jullie moeten ook zelf kiezen, want zelfsturing kan je niet opleggen. Hè. Dat is eigenlijk al een contradictio.
En voor velen volgens mij een mooie les bij deze al.
Ja.
Ik hoor toch regelmatig we zijn zelfsturing aan het implementeren. Dan denk ik, oei.
Nee, zo werkt het niet. Maar dat is wel een hele lastige, want je bent ook allemaal gewend aan een stuk controle en in controle zijn. En dat heeft, dat was zeker ook bij de accountant, dat is het belangrijkste wat er is. En in deze ontwikkeling heb je het dus ook niet in controle. Je nodigt de teams uit om de visie te volgen. Maar je weet niet wanneer ze dat doen. Dus we hebben ook gezegd van, wij hopen dat er, met 3 jaar al geleden zelfsturend kan zijn. Maar we weten het ook niet zeker, want de teams bepalen het tempo. En dat is ook niet gelukt. Hè. Op januari 2017 hadden we nog 10 teams die niet zelfsturend waren en daar ook nog niet voor kozen. Dus daar nog niet aan toe waren.
Hoe is dat dan voor jou als bestuurder? Want het is allemaal mooi, zelfsturing. Maar uiteindelijk, stel je voor dat het echt misgaat, dan ben jij wel degene die met zijn kop op het hakblok ligt, om het maar even plastisch uit te drukken.
Ja, ik kan natuurlijk nu zeggen op tijd wegwezen naar dat slaap. Ik ben overigens met vorige week, ben al een hele week met pensioen. Dus ik ben met pensioen gegaan. Ik ben al een hele oude man dan begon is.
Dat zou je telefonisch niet zeggen.
Nee, nou, even voor. Kijk, dat is ook de reden waarom we die enorme managementlagen hebben natuurlijk. Omdat iedereen zoek naar zekerheid, zoek naar veiligheid. En dan krijg je dan ga je daar een manager op zetten. En vervolgens zet je ook weer een manager. En zo bouwen we zo'n prachtige hiërarchische organisatie op. Op het moment dat je dat gaat afbreken, dan schrik je af en toe ook wel. Omdat je alles ziet. Dat is een enorm verschil, want in Archipel is sinds mijn vertrek is er nog maar 1 leidinggevende laag voor de zorg. Dat is alleen de raad van bestuur. Die geeft direct leiding aan de teams, aan de zelfsturende teams. En die zien dus ook alles. Ja. En dan, ik ben ruim 30 jaar bestuurder geweest. En ik ben er ook achter gekomen van wat je allemaal niet gezien hebt die 30 jaar. En dat is een hele lastige, want je ziet ook de dingen, ook alle dingen die heel erg goed gaan, maar je ziet ook alle dingen die niet goed gaan. En als je daar genoeg management tussen hebt, dan zie je dat allemaal niet. En nu zie je het allemaal wel.
Normaal zie je het waarschijnlijk in een spreadsheet of in een rapportage, maar nu zie je het echt. En voel je het ook echt.
Ja.
En hoe is dat dan?
Dat is altijd schrikken. Ik moet ook zeggen, er zijn ook hele mooie dingen. Hè? Als je ook prachtige initiatieven ziet die teams ondernemen, dan kan je er ook helemaal blij van worden. Maar je ziet ook, ik neem maar gewoon het voorbeeld dat we dachten dat iedereen volledig bijgeschoold was op het niveau. Dat hadden we zo geregeld. Je gaat vanuit dat het dan ook zo is. Op het moment dat je zelf toen echt helemaal door was, dan zie je dus dat, ik geloof dat iets van 20% niet volledig bijgeschoold was, wat wel zou moeten. Dat bestaat waarschijnlijk al vele, vele jaren. Je hebt er nooit meer stilgestaan. Je denkt dat het geregeld is. En dan zie je het. En dan moet je er ook wat mee. Hè? Dat is ook het grote verschil. Je kan het ook niet meer afbij. Je moet er ook wat mee op het moment dat je het constateert. Ja, en dat is, kijk, het is een illusie, denk ik, om te denken dat je met veel management die risico's er niet zijn. Die zijn er dan net zo goed.
Ja, je hebt in ieder geval wel mensen die je schuld kan geven. Dat scheelt.
Ja, dat gaat om de schuld geven. Kijk, als bestuurder ben je uiteindelijk altijd verantwoordelijk, zeg ik. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Maar door het vele management heb je natuurlijk allemaal controle ingebracht. Dat is ook een beetje waar de mensen, de professionals op de weg van onder lijden. die zitten in de controle van de manager. En dat is iets wat we niet meer wilden.
Nee. Laatste vraag, Anton. Je bent met pensioen. Nou, gefeliciteerd. Ik hoop ook wel dat je al jouw kennis nog een beetje blijft inzetten voor de maatschappij. Dat zal ook vast wel. Maar je hebt een opvolger. Wat hoop je nou dat die gaat behouden? Waar die op voort gaat bouwen?
Ja, ik blijf dan maar even van waar we ooit, dat is 7-8 jaar geleden mee begonnen zijn. Van dat we de visie vasthouden. De visie vasthouden van kijk, ik heb het ook bij mijn afscheid ook wel gezegd van het belangrijkste is toch heel simpel als we aan onze cliënten vragen van bent u gelukkig, ondanks de omstandigheden hè, waarin u verkeerd met ze zijn voor ons, bij ons in de zorg niet voor niks, dat ze daar dan ja op kunnen zeggen. En dat is zeg maar even de insteek en daar moeten we alles voor doen. En die visie die moeten we blijven aanhangen en ik denk dat onder andere is dat het kind de regie heeft over zijn eigen leven, de autonomie behoudt. En dat de medewerkers ook hun autonomie en hun professionaliteit ten goede kunnen laten komen. En dat is denk ik die visie, als ze dat vasthouden, dan komt het wel goed.
Mooi, ja, maar hartstikke mooi.
Dat is een lastige.
Ja, zeker. We gaan daar zo met Femke de Jong en Judith Adriaans over verder praten. Anton Metzke, dankjewel voor jouw bijdrage. En wij gaan straks aan Femke en Judith vragen. Nou, dat is een mooie visie. Dat is een mooie richting. Even naar zelfsturing. Nou, dat is vast niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen. Dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Met in de studio Femke de Jong en Judith Adriaans van de Archipel Zorggroep. We maken een mooie reeks over de veranderingen in de ouderenzorg. Want die gaan de cliënt en de professional centraal zetten. Nou, daar zijn we natuurlijk bij People Power uitermate voor. En dan is het ook nog eens een keer mooi dat je allemaal mooie cases hebt die allemaal daarmee aan de slag zijn gegaan. En we dus kunnen leren van Femke en van Judith hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Dames, eerst even het officiële welkom. Want net hebben we met Anton, met jullie voormalige bestuurder gesproken. Femke, jij bent de programmamanager van het Veranderprogramma. Heeft het een naam bij jullie?
Een programmaleider cliënt in regie. En daar is dus sinds september ook medewerker in regie bijgekomen. Dus je kunt nu eigenlijk zeggen programmaleider eigen regie.
Ja.
Mooie koppeling.
Ja, nou dat, als je dit hoort, hè, dan iedereen denkt volgens mij die niet zoveel verstand heeft van die ouderenzorg. Die denkt, je doet het toch voor die cliënt. Het is toch logisch dat die regie heeft. En het werk wordt toch uitgevoerd door de professional. Dus als je die zegt van, joh, weet je, je krijgt weer meer ruimte. Dan is die daar toch blij mee. Dan gaat hij dat toch gewoon pakken.
De medewerkers.
Ja.
Ja, maar ja, dat is wel een beetje met vallen en opstaan natuurlijk, hè. En er is wel bij onze organisatie voor gekozen om het op organische wijze aan te vliegen. Zoals Anton al zei, teams moeten er daadwerkelijk zelf voor kiezen.
Doe je dat dan? Hè? Dat vind ik al interessant.
Ja.
Want er wordt dan visie cliëntgericht. Vertelde Anton al, hij zei van eigenlijk bleek dat de professional, dat de zorgverleners, die dienden twee heren, of twee dames, de bewoner en de manager, en die wilde soms wel eens wat anders. Dus die zeiden ook, die gaven terug van naar wie moeten we nou luisteren? Nou, daar is een keuze in gemaakt. En dan? Maar waar begin je dan überhaupt?
Ja, waar begin je dan? Stapje voor stapje. Allereerst moet dus de wil er zijn bij medewerkers om te gaan starten, teams. Er is één locatie, Ekelhof in Eindhoven, is gestart. Die wilden die handschoen wel oppakken. Waren ook wel redelijk zelfstandige en mondige medewerkers. En dan ga je daar facilitering, ondersteuning omheen organiseren. Ze hebben een aantal kaders waar ze natuurlijk aan moeten voldoen. Dus dat is zeg maar de richtlijn waar je mee aan de slag gaat.
En kaders, wat moet ik me daarbij voorstellen?
De kaders, die hebben te maken dat cliëntenregie in ieder geval het uitgangspunt moet zijn. Hè, want dat is waar het allemaal gebeurt. Dus die medewerker en de cliënt. Het verzuim komt daarin in terug. De bezetting, hè, financiën, van alles en nog wat. Het zijn er ongeveer 10. En daarbinnen zeg maar, is het speelveld voor de teams en de medewerkers.
Oké.
En daarnaast is de teamcoach in het leven geroepen. En we waren gestart met 10 teamcoaches. Mm-hmm. En die zijn er echt om de teams te ondersteunen. Dus de hoe-vragen van hoe pakken we dit nu aan? Hoe gaan we hier nu mee om? En dan laat ik vooropstellen dat het eigenaarschap echt daadwerkelijk bij de medewerkers ligt. Dus bij het team, gezamenlijk verantwoordelijk. Maar er is wel hulp mogelijk.
Ja. Maar dat team in Eindhoven, laten we die eens als voorbeeld nemen. Die zeiden, oké, we pakken de handschoenen op. Mm-hmm. Daar zat een manager. Wat gebeurt er dan met die manager? Je wordt vriendelijk verzocht iets anders te gaan doen. Ja, nee, laten we even duidelijk zijn hoe dat werkt.
Nou, laat ik even eerlijk zijn. Ik was ook een van de managers. En op een gegeven moment dan weet je dus dat gaandeweg het proces die functie ophoudt te bestaan. En we zijn ons eigenlijk allemaal veel meer op de inhoud gaan richten. Hè? Daar waar het om draait. Of in de ondersteuning. En je ziet dan toch ook wel een natuurlijk verloop. Andere managers weten dan ook van nou, straks zijn er veel meer teams die gaan zelf sturen. Dus die gaan dan zelf al verder kijken. Ja. Kan ik iets betekenen binnen de stichting? Is er een rol of een functie die me past? Of er zijn ook inderdaad managers vertrokken en teamleiders.
Ja. Lastige lijkt me ook wel dat je je hebt een situatie met een leidinggevende. Nou, alles loopt. Hè, en daarvan, je wilt dat het anders gaat, maar op zich loopt het wel. En dan ga je naar een situatie, op weg, organisch op weg naar een situatie van zelfsturing. Maar ja, die manager, ja, laat je die er dan bij? Gaat hij dan begeleiden of hou je die er dan juist af?
Ja, nou, ik heb uit eigen ervaring wel gemerkt dat zolang de manager of de teamleider aanwezig is, dan blijven ze naar die manager en de teamleider kijken. En als ik het dan op mezelf betrek, ik vond mezelf een aardig coachende leidinggevende en ik betrok ook de medewerkers bij alles. Maar uiteindelijk was het toch mijn ding. En als je het dan hebt over kwaliteitssysteem of over de jaarplannen. En pas toen de managers en teamleiders daadwerkelijk uit beeld waren en die verantwoordelijkheid op hun schouders voelden, pakten ze ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid. En zag je ook dat er heel andere keuzes werden gemaakt. Ja. Dat is wel heel mooi. Dus je moet daar toch voor uit beeld zijn, naar mijn mening.
Ja. En haal je, dus dan de manager gaat uit beeld. Komt daar dan een teamcoach voor in de plaats, die iemand anders is dus, dan die leidinggevende?
Ja. En die is ook meer op afstand. En in het beginsel zijn we gestart op vraag van het team. En nu is het zelfs, daar zit natuurlijk ook heel veel kennis en ervaring bij de teamcoaches. Dus nu is het ook ongevraagd advies wat ze geven. Het is alleen uiteindelijk wel het team wat beslist wat ze doen.
Ja. 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 Nou, Judith, jij bent zo'n teamcoach.
Ja.
En jij was zo'n leidinggevende.
Dat klopt.
Is nou niet gewoon het naampje veranderd?
Nee, er zit een heel ander takenpakket aan. En dat begint eigenlijk al met het feit dat toen ik teamleider was, ik ook besluiten kon nemen voor het team in het belang van de cliënt. En dat kan ik nu als teamcoach niet meer.
Nee.
Dus ik kan wel een advies geven. En ik kan ook uit mijn eigen ervaringen putten wat het gevolg van iets kan zijn. Maar ik neem niet het besluit, doet het team.
En hoe is dat nou voor jou? Want Als je teamleider bent, dan heb je het roer in handen, om het maar even zo te zeggen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij ook een enorme coachende leider bent en dat je enorm mensen betrekt. Maar uiteindelijk heb je het wel voor het zeggen en hak je ook knopen door. En als dat nu gebeurt, dan moet jij dus niks doen.
Ja, en dat is in het begin echt heel moeilijk.
Ja?
Ja. Ja, omdat je zelf bij sommige dingen al weet wat daar de gevolgen van zijn. En maak je in het begin ook de fout door dat ook helemaal uit te spreken. Waardoor je ook weer weerstand krijgt. Want ze willen het heel erg graag zelf doen. De teams die ervoor kiezen om te gaan zelf sturen, die zijn zo gedreven en willen dan ook werkelijk alles zelf doen. Dus dan zitten ze niet te wachten op mijn helemaal uitgesproken scenario van wat als. Dan
dus,
moet je laten gebeuren.
En dus als jij ziet dat het misgaat, dan moet je het mis laten gaan.
Ja.
Oh, lijkt me lastig zeg.
Ja, heel lastig.
Ja, lijkt me lastig.
Ja.
Ja. Want dat doe je voor het betere grote geheel.
Voor het
toch?
Grote geheel. Ja. Maar het kan niet zo zijn, zeg maar, ik laat geen cliënt
onder de
kwaliteit.
Bus lopen.
Nee, zeker niet. De kwaliteit komt niet in het gedrang en de veiligheid ook niet. Het zijn echt die andere zaken waar ze mee kunnen spelen in het speelveld.
Ja. En Femke, hoe belangrijk is die teamcoach in jouw veranderaanpak?
Heel belangrijk. Want zij zijn de verbindingsofficiers ook met de teams. Kijk, ik ben natuurlijk slechts één programmaleider op, je hoort het al, 2000 ja. medewerkers. Die bereik ik niet allemaal. En de teamcoaches wel. Dus daar schakel je mee.
Ja, en dan heb je dat ene team, hè, dat gaat dan zelf sturen. Waar lopen die nou tegenaan, dat eerste team? Wat is nou de lastigste hobbel die ze moeten nemen?
Waar teams met name mee worstelen, en dan praat ik meer over teams die later nog gestart zijn, die ook beter in beeld heb, is dat ze het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. Dus jij moet wel een wat stabieler team hebben waar je je veilig voelt, zodat je elkaar ook naar een hoger niveau kunt tillen. En dat kun je alleen maar als je elkaar feedback kunt geven. Hè? Wanneer je het goed doet, ook wanneer je het minder goed doet, zodat je ervan kunt leren. Daarnaast, ja, verzuimen vinden ze het toch wel lastig. Hè? Want ja, je spreekt met een collega over verzuim. Misschien ben jij de volgende keer wel degene die aan de andere kant van de tafel zit. Dat zijn moeilijke hobbels.
Ja, want dus leg dat eens uit. Iemand is ziek. Dat is zo'n typisch ding waarvan iedereen dan denkt van daar heb je toch een leidinggevende voor.
Ja.
Dus als iemand ziek is, dan belt de leidinggevende en zegt, goh, gaat het met je? Wat is er aan? Nou, hij mag niet vragen wat er aan de hand is, maar wanneer kun je je werkzaamheden weer hervatten? Dat soort vragen moet hij dan stellen. Maar die is er niet. Wie gaat er dan bellen?
Nou, degene die dus ziek is of die wil gaan verzuimen, die belt dus op naar het team. Die krijgt dan iemand van het team die op dat moment aan het werk is aan de telefoon. En in het mooiste geval heeft die medewerker natuurlijk zelf al nagedacht van dit is er aan de hand. En dit kan ik nog wel. En ik verwacht bijvoorbeeld over 3 dagen er weer te zijn. Kijk, we zeggen altijd, ziek zijn overkomt je en verzuim, daar heb je het met elkaar over. Dus dat betekent dat je wel nadenkt, stel dat je een gebroken voet hebt, ja, dan kun je misschien niet volledig mee in de zorg, maar je kunt wel ondersteunende taken doen. Je kunt wel achter die computer kruipen en telefoontjes plegen.
Ja.
Ja, ja. Dus diegene die pakt al een actieve rol op het moment dat hij dus naar het team gaat bellen.
Ja, en even daarop door, hè. Judith. Stel je voor, er is iemand en die functioneert gewoon niet. Ook weer zo'n managersding, hè? Dat is dan de autoriteit die daar dan maar wat mee moet gaan doen. Die heeft daar meestal ook totaal geen zin in overigens. En doet het ook vaak niet. Maar dat is wel een rol van de manager. Ja, zelfsturend team. Ja, hè? Je collega's die normaal ook al zien dat je niet functioneert, die moeten er nu zelf wat mee gaan doen. Hoe gaan ze daarmee om?
Nou, dat is heel erg moeilijk.
Ja.
Ja. En daar is ook, daar komt de teamcoach ook vaak mee kijken hoe je dat dan aan gaat pakken. Want er zal uiteindelijk iemand moeten zijn die dat dus bespreekbaar gaat maken. En dat maak je dan bespreekbaar in een gesprek. En het liefste dat je dan dus afspraken naar de hand maakt en die ook vastlegt, zodat je daar dan weer op terug kunt komen. En dat ook zo in tijd wegzet. En dat vinden medewerkers moeilijk, om dan juist die collega, waar natuurlijk al jaren van bekend was dat die niet goed functioneerde, ook al toen er een manager was, dat zij nu degene zijn die
dat moeten oplossen.
Die dat moeten oplossen.
Gidver.
Ja.
Ja. En dan ga ik even heel erg stereotyperen. Het zijn allemaal mensen die werken in de zorg. En dat zijn ze niet gaan doen omdat het van die harde tantes en harde meneren zijn, toch?
Nee.
Dat doen ze omdat ze zorgzaam en liefdevol zijn.
Ja. Dus daar gaan ze ook allemaal heel lief en aardig met elkaar communiceren. En dan komt de boodschap niet over.
Nee.
Maar dat is wel een rol van de teamcoach, om dan juist bij die gesprekken aan te sluiten. En wel om tot die kern te komen van, nou, wat is het nou, zeg maar, wat je aan die medewerker ziet, wat hij niet goed doet. En dan kom je terug op die kaders. Hè, van, zit het hem in de kwaliteit? Zit het hem in de aanwezigheid? Zit het hem in gedrag?
Oké, dan ga je terug naar die tien regels of kaderdoelstellingen die jullie hebben voor het team.
Ja. Ja. En meteen je verwachting uitspreken. Hè, van wat verwacht je dan wel? Waar moet iemand aan voldoen om in jouw team te passen?
Ja.
Dat doe je natuurlijk met meerdere uit een team. En daar worden afspraken over gemaakt.
Ja. En Femke, wat zie je nou in die teams? Wat levert het op? Want ook voor zelfsturing of zelforganiserende teams, hè, dat is ook weer, ja, je hoort het ineens overal. Het is ook weer een soort van hype. Ik vind dat dan ook altijd weer een beetje eng. Ik denk, ja.
Ja.
Hè? Maar wat hebben jullie eraan gehad door het op deze manier aan te pakken?
Nou, ik denk sowieso dat de visie ontzettend van belang is geweest. Het is geen doel op zich. Het is een instrument om de cliënt de regie te laten behouden over zijn eigen leven. Precies wat Anton al zei. Dat is gewoon, en dat is onze bedoeling. Dat is onze why als organisatie. En wij zijn er gaandeweg achter gekomen dat dit daar ook voor nodig is. En medewerkers kunnen op deze manier gewoon sneller schakelen. Ze hoeven niet inderdaad eerst via de teamleider en de manager drie handtekeningen. Dan is de vraag misschien alweer voorbij. Ze zijn veel creatiever ook geworden. Ik weet dat ze hele sponsoracties opgezet hebben om materialen te bestellen. Je ziet met name ook bij de dagbesteding heel veel ondernemerschap. Ik zeg altijd maar, Kieneke, we hebben het ooit geprobeerd, nooit weghalen, want dan krijg je echt een opstand in je locatie. Maar er zijn wel heel veel mooie activiteiten bijgekomen, gewoon puur passend bij de behoeften en de wensen en de hobby's van onze nieuwe cliënten. Van onze nieuwe bewoners. Dus jij ziet heel veel mooie dingen ontstaan.
Ja, en even heel flauw, hè? Werd net al even verteld. Je werkt ongeveer 2000 mensen bij jullie. Er is dus alleen maar een raad van bestuur van?
Driekoppige raad van bestuur.
Drie mensen?
Er is nog een vacature.
Oké, dus het worden er vier. Nou ja.
Nee, ze hebben twee ingevuld.
Die hebben met twee werkt het ook, dus dat tot nu toe. Ja, die moeten wel een beetje hard werken.
Deze paar dagen,
ja. Maar hoeveel mensen heb je dan dus niet meer? Hoeveel leidinggevenden zijn er dan niet meer? Heb je enig idee?
Ik denk dat we zo'n 50 teamleiders hadden ongeveer. En managers denk ik om en nabij de 10.
Ja, dus dat zijn 60 mensen die je nu niet meer nodig hebt. In ieder geval niet in die hoedanigheid.
Nee. Niet in de rol van manager of teamleider. Nee.
We zijn teamcoach teruggekomen. Hoeveel hebben jullie er?
10.
10. Dus netto, ik ben even gewoon een ouderwetse boekhouder, 50 mensen bespaard. Alleen al, hè? Los van het echte belangrijke, de bedoeling natuurlijk.
Ja,
dat jullie...
juist. Het is geen besparing, want ik hoor wel eens inderdaad van dat het vanuit bezuiniging wordt ingezet. Dat is het absoluut niet.
Nee.
Als de organisatie dat overwegen, vooral niet doen. Kijk, wij hebben ervoor gekozen om ook de uren die vrij zijn gekomen, hè, en het geld dat vrij is gekomen voor het besparen van de manager en teamleiders, is teruggegaan naar de teams. Want je moet je niet vergissen, er komen natuurlijk heel veel taken en verantwoordelijkheden bij. En daar moet ze ook in gefaciliteerd worden.
Oh, dat vind ik wel een hele mooie. En dat zo hebben jullie het ook vanaf het begin af aan aangevlogen. Van oké, weet je, we gaan het niet als besparingsoperatie zien. Want die teams krijgen meer verantwoordelijkheid, dus meer werk. Dus die moeten we ook gaan faciliteren daarin.
Ja, juist.
Ja. En als je het nu, want het is ooit, de visie erachter is om de cliënt in de regie te brengen. Hè? Dat vind ik ook weer zo'n ding.
Oh, te laten houden eigenlijk.
Houden, ja.
Ze hebben hem altijd gehad.
Maar in ieder geval dat de cliënt kan bepalen hoe wat bij jullie woont, eet, leeft enzovoort.
Ja.
Heb je nou een voorbeeld, en Judith, je moet me helpen erbij. Heb je nou een voorbeeld van iets waarvan je zegt van ja, kijk, dat is nu ontstaan en dat was anders nooit gebeurd? Ja, lastige vraag.
Ga ik even nadenken. Er zijn teams die hebben zelf een cliënt nog een voetbalwedstrijd laten bijwonen.
Oké.
Eén team. Het was een dementerende man. En die heeft altijd is al trainer geweest in een voetbalteam. En komt in een gesloten setting. Is natuurlijk nog steeds de trainer, hè, in zijn beleving.
Scheidsrechter.
Scheidsrechter, ja.
En daar hebben ze, zeg maar, het is dan in het dorpje Nune. Dus dat is ook allemaal heel close daar. En daar hebben ze geregeld dat hij nog bij zijn lokale club een wedstrijd kan fluiten.
Oké.
En daar hebben teams zelf geregeld.
Ja, geweldig. Terwijl eigenlijk zou je dan ook kunnen denken, oh jee, en dan moet die man op pad. En hoe is dat wel veilig? En alle afkortingen waar jullie rekening mee moeten houden, die vliegen bij iedereen door hun hoofd volgens mij dan. En dan normaal gesproken moet je dan aan de manager vragen of dat een goed idee is.
Ja, inderdaad.
En dan vooraf ben je waarschijnlijk al aan het invullen, nou, laat maar zitten.
En met deze groep mensen heb jij ook niet heel veel tijd. Hè? Want deze week gaat het goed met hun. En volgende week kan de situatie al heel anders zijn. Dus daar is het juist fijn dat je dus heel snel kunt schakelen.
Ja.
En in kunt spelen op die behoeften van de cliënt.
Ja. Nou, mooi dames. We gaan straks verder praten over... Oké, en dan zijn jullie hier. En jullie hebben eerst begonnen met één team en laten dat organisch ontstaan. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe je dat dan doet. Dat organisch laten ontstaan. En maar wat je dan in dat organische dan toch doet om het een beetje een duwtje te geven. En dat hoor je straks. Maar we gaan zo eerst even bellen met Sven Romkes. Onze columnist die ook sit-down comedian is. En die neemt ons mee naar een India's kamp voor gehandicapten. Dat klinkt heel eng, maar dat valt best mee. Je hoort hem straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, al sinds jaar en dag, dat kunnen we ondertussen zeggen in de... Jeetje, wat is het ondertussen? 112e, 113e aflevering zo'n beetje. Begin de tel een beetje kwijt te raken. Maar sinds jaar en dag is Sven Romkes onze columnist die ons telkens weer meeneemt in zijn wereld van het inclusief ondernemen in de arbeidsparticipatie. Ja, en mijn simpele vraag aan Sven is dan altijd... Sven, ik ben zo benieuwd naar wat je te vertellen hebt.
Hey Glenn, deze week wou ik het graag even hebben over hoe mensen in andere landen in de rest van de wereld omgaan met het fenomeen arbeidsbeperkte. En ik heb daar onderzoek naar gedaan. En op dit moment is zelfs een collega van mij live in India om een verhaal te vertellen vanuit Nederland hoe wij dat doen. En ik heb eens even nagezocht hoe ze bijvoorbeeld in andere landen omgaan met mensen met een beperking. En in India hebben ze een uniek recept gevonden. Daar hebben ze namelijk de handicap gelijk getrokken met hun beleid voor gevangenen. En nou is natuurlijk een handicap is natuurlijk eigenlijk een levenslange veroordeling. En zij doen het als volgt. Zij sturen mensen met een beperking, sturen zij naar een soort speciaal dorp toe. En dat in dat speciale dorp, daar leef je minimaal 2 jaar apart van de rest van de samenleving. En in dat dorp leer je allerlei vaardigheden. En als jij inderdaad laat zien dat je die vaardigheden beheerst, dan mag je terug in de normale maatschappij. Ik vind het zelf, het klinkt als iets heel verschrikkelijks. En het blijkt ontzettend goed te werken. In die 2 jaar gaan mensen allerlei cursussen doen op het gebied van acceptatie. Dus kun je je eigen handicap accepteren en sta je ook open voor andere mensen op het moment dat zij vragen stellen over je beperking of hoe je ermee omgaat. Je leert daar sociaal weerbaar te worden. En sociaal weerbaar betekent dat je niet alleen omgaat als de zon schijnt en de bus rijdt op tijd. Maar ook als je een keer een vervelende opmerking krijgt van een collega. Of je zit zelf niet lekker in je vel. Of er gebeurt iets totaal onverwacht waardoor je hele dag overhoop wordt geschoten. Dat je dan toch rustig kan blijven, kalm kan blijven. En in de juiste interactie met mensen verder gaat. Dan een belangrijke energiebalans. Energiebalans om te zorgen dat je niet alleen heel kort, heel heftig en heel fel in één keer een geweldige prestatie levert, maar dat je gedurende een aantal jaar rustig dezelfde prestatie kan leveren, waarbij je wel het maximaal uit jezelf haalt, maar niet dat het ten koste gaat van je lichaam, zodat je niet alleen in de rolstoel, maar ook in het lichaam aan alle kanten begint te kraken en te piepen. En daarnaast leer je veel over jezelf en leer je wat je loopbaan moet zijn. Of tenminste, wat vind je leuk om te doen? Waar zit je talent? Hoe ga je dat talent inzetten? En eigenlijk na 2 jaar om volledig getraind te zijn, kom je dan in India weer terug in de maatschappij. Dan ben je, als het goed is, not on parole, zou ik maar zeggen. Het is geen vervroegde vrijlating, het is geen proefverlof, maar het is echt weer een terugkeren in de maatschappij. En dan ga je op zoek naar jezelf. En het gekke is, ik heb binnen de bank ooit bedacht dat dit een aantal issues waren waar mensen met een beperking tegenaan lopen. En ik dacht dat ik daar heel uniek in was. Want ik had gewoon eerder moeten kijken naar hoe ze dat in India doen. Dan moet ik er wel bij zeggen dat ik het dan niet zie als een levenslange veroordeling. Maar ik zie het wel als een uitstekende kans om met een soort van vervroegde vrijlating een hele mooie positie op de arbeidsmarkt te bekleden. Ik zeg, punten voor India.
Bizar zeg, echt bizar. Maar ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik, Sven, eigenlijk zou dat voor iedereen, ook voor de gemiddelde jongeren, zou dat helemaal niet zo'n gek idee zijn om dit te doen. Want, ja toch? Iedereen die moet omleren gaan met wie die is, hoe die in elkaar zit, wat zijn drempels zijn en wat die eigenlijk wil.
Zeker, dit geldt niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor iedereen. En het zijn ook echt thema's die los van beperking gewoon een fantastisch jezelf vormen. Je leren, wat is je zelfinzicht, wat zijn je skills, wat is je interactie. En het zorgt er ook nog voor dat je een beetje zelfesteem krijgt. Dus een beetje vertrouwen in jezelf en ook in die vaardigheden. Ja. Ik zou het iedereen aanraden. Maar dan los van de gevangenis.
Ja, nee, maar mijn eerste reactie voor mijn eerste gevoel zijn, nou, dat kun je niet maken, weet je wel. Dan ga je deze mensen die ga je afzonderen van de maatschappij. Dat kun je niet maken. Maar ja, blijkbaar nee, maar verkeerde
reactie.
Het
is helemaal niet zo anders als wij in Nederland al jaren hebben gedaan. Ik bedoel, wij zijn ooit begonnen met mensen in bossen stoppen en in speciale scholen en in speciale zorgboerderijen en andere instellingen, ver van de normale maatschappij.
Ja,
en we zijn nu pas sinds 10 jaar een beetje bezig om ze weer langzaam normaal in de maatschappij te stoppen.
Ja. En dan kun je beter zorgen dat je er klaar voor bent, toch, voor die maatschappij?
Zeker weten. Dus ik zeg iedereen dwars door die cursus heen en klaar voor die maatschappij worden.
Hartstikke mooi. Dankjewel Sven. Het was weer mooi. En ik spreek jou volgende maand. En ik hoop dat ondanks het feit dat jij niet zo getraind bent, dat de maatschappij toch een beetje klaar voor jou is.
Ik denk dat de maatschappij nooit klaar voor me zal zijn, helaas. Maar we doen ons best.
Alright, bye bye.
New Business Radio. Let's talk business.
In de studio Femke de Jong en Judith Adriaans van de Archipel Zorggroep. We praten met hen over hun verandering naar de cliënt centraal als visie. En een van de keuzes die ze daarin gemaakt hebben, en dat is nogal een keuze om het pad op te gaan van zelfsturing. Nou ja, dat pad is ondertussen een flink end bewandeld. Want er zijn nog 3 bestuurders en de rest zijn teams. De rest zijn mensen die het echte werk doen, zeg ik altijd maar. Femke, jij hebt net gezegd, ja, we zijn bij 1 team begonnen. En we hebben ervoor gekozen om het organisch te laten groeien. Om een soort van elkaar te laten aansteken. Dus duidelijk is welke kant we op willen. Cliënt centraal, maar de manier waarop, die weten we nog niet precies. Ja, ik kan me dan niet voorstellen dat jij dan vervolgens achter je bureautje gaat zitten, naar buiten zitten kijken en zeggen, ja, we zijn organisch aan het groeien, dus veel succes. Ik hoor het wel weer als er iemand weer organisch wil groeien. Wat doe je dan?
Nou, laat ik even vooropstellen. Ik moet wel de credits ook geven aan mijn voorganger, Marion Gertsen. Zij was de kwartiermaker. Daar heb ik in september het stokje van mogen overnemen. Organisch was eigenlijk meer, teams moeten het zelf willen. Dus de vraag moet wel komen van teams. Hè. Dan gaan ze op dat moment in gesprek met hun leidinggevende, of in ieder geval de directeur op dat moment. En dan gaan ze aan de slag. En je moet eigenlijk teams verleiden. Dus dat betekent natuurlijk ook, dit is waar we voor staan. Elke keer vanuit die visie, dat je toch eigenaarschap wil over je eigen professie.
Ja.
En thuis regel je het ook zelf. En waarom zou je dat ineens aan een leidinggevende overlaten op het moment dat je bij Archipel binnenstapt voor je werk?
Ja. Ja. Dus dat stimuleer je. Maar wat doe jij dan als programmaleider? Doe je bijeenkomsten? Maak je filmpjes? Laat je ze met elkaar kletsen?
Nou, we hebben Archinet hebben we sowieso. En dat is eigenlijk een soort netwerk, hoe je het ook wil noemen, Facebook. Voor onze medewerkers kun je alle informatie op vinden. En daar deel je natuurlijk alle verhalen, alle enthousiaste verhalen. Onze dames van marketing en communicatie hadden ook een blad in het leven geroepen, Archipel Next. Mm-hmm. Waarin dus ook medewerkers aan het woord kwamen. En cliënten, hè, van wat levert het nu daadwerkelijk op. Dus eigenlijk het delen van verhalen van degene die al op weg zijn.
Ja.
En dan zie je toch wel dat er veel aanhaken. En uiteindelijk hadden we natuurlijk wel, als we spraken over de verandering, hadden we ook altijd wel een hinkstapsprong, zoals Marion het noemde, fasegewijs. En dan hing er toch wel een soort van einddatum aan van, dan willen we toch wel met z'n allen zelfsturend zijn.
Ja. En wat was die einddatum?
Ja, want dan zei het al, hè, dat was eigenlijk eind 2017.
Ja. En is het gelukt, Judith?
Nee.
Goed zo. Hè? Want dan ben je toch echt organisch aan het groeien als je dat laat gebeuren. Ja. Dan is het niet maar een verhaaltje. Ja. Wat ik me wel kan voorstellen is dat de rol van de bestaande leidinggevende daar ook wel belangrijk in is. Hoe is dat bij jullie gegaan? Want jullie waren allebei zelf leidinggevende. Jullie doen nu iets anders. Op een gegeven moment hoor je dan van, we gaan we gaan het pad op richting zelfsturing. Je mag organisch mag je enorm gaan veranderen. Wat doe je dan?
Het zou eerst een pilot worden zelfs. Eén locatie, want het is niet één team. Het was één locatie die ging starten. Drie teams daar. En die zou eerst afgewacht worden. En die resultaten zouden dan meegenomen kunnen worden. Wij hebben toen, Judith en ik, wij werkten toen samen als leidinggevende locatie Gagelbos. Wij zijn met het team in gesprek gegaan van jongens, Ekelhof gaat starten. Die worden zelfsturend. Achtbel kiest ervoor om medewerkers op de regie te geven over hun eigen werk. Wat willen jullie? Gaan we de pilot afwachten? Of pakken jullie de handschoen nu alvast op? En het mooiste is inderdaad dat het team daar allebei hebben gezegd op Gagelbos van nee, wij pakken die handschoen zelf op, wij willen alvast op weg. En ja, is fijn als we jullie nog achter de hand hebben waar we eventueel op terug kunnen vallen.
Ja, ja. Nou Judith, dus jij hebt als kalkoen gezegd, jongens, het wordt kerst, dus we zeggen het maar, willen jullie me nu opeten of wil je nog even wachten?
Ja, dat klopt.
Dat is wel stoer.
Ja, ja. Dat vind ik nou, dat wel, komt ook wel omdat ik het idee heb dat het ook echt de cliënt ten goede komt. Dus dat scheelt ook wel dat het iets is zeg maar, waar ik zelf ook achter sta. Ja. Als het iets is zeg maar, waar ik weerstand voor heb, dan ga ik niet zo enthousiast de vraag stellen. Of dan had ik Femke wel iets harder aan haar jasje getrokken.
Ja, wat doe je nou?
Ja, maar ik ben daarvan overtuigd dat het de cliënt ten goede komt. En de teams die wij daar op dat moment aansturen, die doelgroep was daar ook uitermate geschikt voor om dat te doen. Want het is een verzorgingshuis waar de cliënt al heel erg voor zichzelf kon spreken. Dus die hadden wel lichamelijke aandoeningen, maar die waren verder helemaal goed. Dus daar had je al volwaardige gesprekken mee en die waren al heel erg duidelijk van wat ze wel en niet wilden.
Oké, dus dat maakt het ook dat die stem eigenlijk van de cliënt gewoon veel sterker is dan als je op een afdeling zit waar je dementerende mensen hebt, waarbij het toch lastiger is om erachter te komen.
Ja, nou daar had ik zelf.
Wat wil iemand nou precies?
Daar had ik zelf een heel hard hoofd in of het daar dan ook zou lukken. Maar wij zijn ook met z'n tweetjes naar een locatie gegaan waar kleinschalig wonen was, achter gesloten deuren. En ook daar is het gelukt.
Okay.
Ja, en daar waar de cliënt natuurlijk niet de regie kan nemen, heb je altijd de mantelzorger of de naaste die dan veel nauwer gaat betrekken.
Ja. Femke, jullie zijn nu waar je zijn. Een end op weg. What's next?
What's next?
Ja, wat moet er nog gebeuren om het nog verder te helpen? Waar ben je mee bezig nu?
Nou, ik vond nu ik het stokje over had genomen, vond ik het ook wel een mooi moment om een soort van een evaluatie te plannen van waar staan we nu en welke teams zijn succesvol en wat maakt nu dat zij succesvol zijn. En er is intern al wel geëvalueerd met teams, maar je moet je natuurlijk dan ook wel heel veilig voelen. En er is een breder palet dan dat. Dus ik had zoiets. Ik had het boek gelezen van Danielle Brown. Daarom vond ik het ook zo leuk om net aan te sluiten, de eerste uur. En ik vond dat wel een hele mooie manier. Op antropologische wijze inderdaad naar de organisatie kijken. Wat zijn nu bepaalde rituelen en gewoontes van teams? En hoe kom je daar nu achter? En dat is niet alleen maar een korte evaluatie of een formulier invullen. Maar ik heb een externe partij ingeroepen om zich een paar dagen onder te dompelen op een locatie. En die koffiezetautomaatgesprekken te doen. Te voelen, te proeven. Hoe de bejegening en naar cliënten en hoe zit men in hun vel, wat vinden ze dat goed werkt, wat minder goed. En vooral natuurlijk om te kijken, levert inderdaad dat eigenaarschap bij de medewerkers nu meer regie op bij de cliënt? Ja. En dat was tenslotte waarom we ermee gestart zijn.
En heb je al een beetje iets van de resultaten terug?
Nee, nog niet. We gaan op korte termijn gaan we starten en dan willen we op één locatie, 1 à 2 locaties klein beginnen. Om te kijken of het daadwerkelijk inderdaad veel gaat opleveren aan informatie.
Ja. Mooi. Ja, mooi. Wat grappig dat alles weer in elkaar grijpt zo. Hè? Dan komt de corporate antropologie, wordt ineens zorgantropologie. Wat voor alle radiomakers een kansloos woord is om dat vaak uit te spreken. Judith, wat is er voor jou? Wat is voor jou de volgende stap? Want jij bent die teams aan het coachen. Is er nou iets waarvan je zegt van nou weet je, dat ben ik nu een paar keer tegengekomen en daar moeten we toch even wat aan doen?
Ik kom heel veel dingen tegen waar nog aan gewerkt kan worden. Waar ik denk waar de aandacht uit naar mag gaan, is dat er toch ook nog wel in teams verkapte leidinggevende zitten. Die ook nodig zijn, want er moet iemand zijn die de kar trekt. Maar ik zou ook graag willen dat juist die mensen die een beetje op de achtergrond, ook de harde werkers, ook hun aandeel krijgen in te kunnen spreken wat ze ervan vinden.
En heb je al een idee hoe je dat gaat doen?
Dat doe ik op verschillende manieren. Wij kunnen namelijk thema-analyses inzetten.
Altijd doen, thema-analyses. Wat is dat?
Dat is een talenten-motivatie-analyse. Okay, dan ga je, dat is een hele lange vragenlijst. Ja. En daar komt dan uit, wat je drijfveren, talenten, maar ook je valkuilen zijn. En daar zie je, als je dat met een team afneemt, dat juist ook de mensen die wat minder goed over zichzelf denken, dat daar dus ook talenten zitten. Mm-hmm. En als je ze daarop aanspreekt, dan komen ze in één keer wel naar voren.
En dan help je ze eigenlijk om een soort meer gebalanceerd team te
worden.
En
dan wordt het ook gezien door anderen, zodat je het gezamenlijk benoemt. En wat de ene hun talent is, dat is bij de ander de valkuil. Dus die kunnen elkaar versterken. En dat werkt.
Mooi, ja.
En die kampvuurgesprekken waar ze het net in het vorige uur over hadden.
Ja, die ga je ook doen, hè?
Ja, ik denk dat wij die ook gewoon in gaan voeren.
Ja. En dan kun je de brandweercommandant John uitnodigen om te zorgen dat het veilig gebeurt.
Ja, juist.
Nou, zo komt alles bij elkaar aan het einde van deze aflevering van People Power. Femke de Jong en Judith Adriaans van Archipel Zorggroep. Dank jullie wel dat we met jullie mee mochten. Dat jullie de deur open hebben gezet om mee te kijken bij jullie verandering. En veel succes, want je bent nooit klaar, volgens mij. Het kan altijd mooier, beter, sneller en vooral cliëntgerichter. Wij gaan ondertussen verder naar een volgende aflevering van People Power. In de reeks dat we bezig zijn met de veranderingen in de ouderenzorg. Dat zal ergens in januari volgens mij zijn dat we de volgende hebben. Volgende week zijn wij weer. Dan komt de AFAS Foundation langs in onze reeks over corporate foundations die zich bezighouden met de betrokkenheid bij de maatschappij. En we hebben een mooie uitzending over werkstress. Want het is namelijk volgende week de week van de werkstress. Dus we nemen je daarin mee wat je eraan kan doen en waarom het zo vervelend is om stress te hebben. Of misschien wel niet, maar daar komen we volgende week achter. Maandag, 3:00, People Power.
Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl